Ik wil met u graag verder gaan in het bergreden. En ik moet zeggen dat de komende preken die ik nu ga houden over het vaderschap van God, of het Onze Vader, daar verheug ik mezelf ontzettend op. Ik vind dat een van de mooie hoogtepunten in de bergreden. En het mooie is eigenlijk dat ik heb deze preek van mezelf genoemd: de Vader weet wat u nodig hebt. Dat is zo indrukwekkend dat God eigenlijk weet wat we nodig hebben. Dat werd net ook in de gebeden eigenlijk genoemd. Maar dat hij eigenlijk al weet meer dat we nodig hebben als dat wij zelf, zeg maar, denken wat we nodig hebben. En ik wil heel erg graag met u Matthäus 6, vers 5 tot en met 8 lezen en dan nog bidden en daarover samen met u nadenken. Matthäus 6, vers 5 tot en met 8. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. In andere vertalingen staat geveinsden. Dat is een oud-Nederlands woord. Wat betekent eigenlijk doen alsof. Of in de, zeg maar, de Bijbel in de gewone taal. Die schrijft daar. Zult je niet zijn als de schijnheiligen. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden. Om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Volgende dia. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Zullen we samen nog even bidden? Vader, we willen u zo danken dat we uw Vader mogen noemen. Onze Vader. En we willen u zo danken dat we, als de Heer Jezus dit zo uitspreekt, dat hij ook zegt dat we u onze Vader mogen noemen. En Heer, ik wil zo bidden voor rust, voor diepe vrede, als we zo dit woord overdenken, dat het echt ons tot enorme troost, tot bemoediging, tot opbouw mag zijn. Dat het ons mag vervullen met diepe vrede, met hoop. Ik bid zo, Heere God, dat het troost zal geven voor degenen die verdrietig zijn. Ik wil u zo danken dat u alles van ons kent. U weet ons, u kent onze toekomst, u weet waar we vandaan komen. Maar nog meer, Heer, u weet ook waar we naartoe gaan. En dat is geweldig. Vader, wil u me grote vrijmoedigheid geven in het spreken en dat die woorden echt tot ons mogen binnenkomen. In Jezus' naam, amen. Als we dit gedeelte zo lezen, dan, ik weet niet hoe het u gaat, maar ik ben zelf vaak geneigd om het eigenlijk te zien dat het over de fariseërs gaat. Als er zeg maar staat in dat eerste gedeelte, en wanneer u zo bidt als de huichelaars of als de geveinsde of als de schijnheilige, dat je dus echt denkt, het gaat eigenlijk over de huichelachtigheid van de fariseërs. Maar de bedoeling van dit onderwijs van de Heer Jezus is eigenlijk ook de ontmaskering, vind ik, van wat zonde in onze eigen ziel eigenlijk doet. Het laat ons zien dat die zonde die blijft ons echt aankleven tot zelfs voor het aangezicht van God. Ik zal u dat verder uitleggen wat ik bedoel. Want dat was voor mij echt een enorme eye-opener ook. Wat het eigenlijk te betekenen heeft, dat ik dat niet zo ver van me weg moet duwen, dat het, als het gaat over geveinsden of huichelaars of schijnheiligen, maar dat dit echt te maken heeft met de gezindheid, de kern van ons leven, van ons bestaan, van hoe we met God omgaan. Weet je, de mens is aan de ene zijde, is hij, zeg maar, de kroon van de schepping. Hij is gemaakt, geschapen naar het beeld van God. Hij is dus enorm waardevol. Het is echt de kroon van Gods schepping. Het was echt dat God zei van laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. Maar diezelfde mens, die is van God, zeg maar, heeft zich van God afgewend, wil zelf tot God zijn. En dan zie je eigenlijk geleid door zijn eigen vlees, door zijn eigen gedachtes, door zijn eigen gezindheid, is hij tot de meest gruwelijke dingen, zoals we dat ook dagelijks eigenlijk meemaken, tot de meest gruwelijke dingen eigenlijk in staat. Hij is een slaaf geworden. Zo zegt de Bijbel dat ook. Hij is een slaaf geworden van de duisternis. Hij is een slaaf geworden van de zonde. En die zonde, die overvalt ons niet alleen in ons dagelijks bestaan. Wat mij erg trof is dat Jezus, wat Jezus hier eigenlijk openbaart, dat is die zonde in ons eigen hart. Dat het namelijk zo is dat als een mens voor God komt, en dat is toch het meest intieme wat hij zeg maar kan doen, dat hij voor Gods aangezicht komt, dat is ook iets wat uniek is in het mens zijn. Er is geen enkel geschapen wezen wat eigenlijk de uniekheid heeft om met een hart, dat is het centrum eigenlijk in de Bijbel, ik heb dat wel eens uitgelegd, het hart is als het ware een geestelijk orgaan waar wij met dat geestelijke orgaan kunnen wij in een diepe gemeenschap met God treden. Op het moment dat God dat hart vernieuwt, dat we wederom geboren worden, dan is het zo dat dat nieuwe hart, dat heeft het vermogen om in die diepe gemeenschap met God te komen. En nu zie je eigenlijk in dit gebeelte hier, dat het zelfs datgene wat de mens zo uniek maakt, dat hij komt voor Gods aangezicht in die intimiteit met God. En dat vind ik het echt diepe ontnuchterende. En dat hij dan toch nog zichzelf in de schijnwerpers gaat zetten. Dat is eigenlijk wat Jezus hier laat zien. Hij laat zien dat mensen zoals de fariseërs, mensen die, zeg maar, en dan hoeven we het niet alleen over mensen te hebben die in feite Jezus kennen en niet kennen, zeg maar de gelovigen en ongelovigen, maar hij spreekt hier denk ik ook echt tot de gelovigen, tot de mensen die komen voor Gods aangezicht en die dan de neiging hebben om zichzelf in de schijnwerpers te zetten. En dat is eigenlijk het diepe wat hier eigenlijk geschilderd wordt, dat die zonde, die gezindheid van ons, die is zo, zeg maar, verwrongen en zo, zeg maar, gebroken, dat zelfs als wij voor Gods aangezicht staan, zelfs als we voor Gods aangezicht zoeken, dat we nog de neiging hebben om onszelf in het middelpunt te zetten. En dat spreekt hij hier aan. En dan is het niet zo dat alleen, zeg maar, als het gaat over dit onderwijs gaat, we hebben vorige keer nagedacht over geven, over zeg maar het geven. En dan gaat Jezus nu zeg maar spreken over het bidden. En straks na het Onze Vader komt het vasten. En daar zit een enorme kracht in. In geven, bidden en vasten. Dat zijn de pijlers van de godsvrucht. Maar het is zo dat die kracht die kan totaal ontnomen worden. Door zeg maar je motief van het hart niet te toetsen. En met een motief te komen voor Gods aangezicht, dat je dus het niet doet voor de Heere God te verheerlijken, maar voor jezelf te verheerlijken. Maar er is nog iets anders wat eigenlijk huichelen doet. Daarom heb ik ook die schijnheiligheid, heb ik dat in die vertalingen, heb ik dat eens even proberen duidelijk te maken. Veinze, huichelachtigheid of schijnheiligheid. En het voorbeeld wat ik u nu noem, dat zijn de meeste, sommigen van jullie, die hebben dat al eens vaker gehoord. Maar ik heb geen beter voorbeeld om te laten zien wat huichelen doet, wat veinzen doet. Als u zo voor God komt en u uw motieven niet toetst. Weet u, we hebben kinderen en deze 5 kinderen zijn volwassen, zijn getrouwd. Sommigen zijn zelf al vader of moeder. En nu is het zo dat, maar toen ze klein waren, moesten ze leren fietsen. En dan zie je zo, dan is dat zo'n klein fietsje. Ik zie al sommige mensen lachen, die kennen dat voorbeeld. Maar het is zo indringend, dat het echt duidelijk maakt wat we eigenlijk gaan, wat er gebeurt met huichelen. Met veinzen. En dan loop je naast zo'n kind, je zoon die wil leren fietsen, loop je en dan houd je het zadel vast. Maar je weet dat als die moet leren fietsen, dan moet er een moment komen dat je dat zadel loslaat. Dus dan op een gegeven moment schat je dat een beetje in als vader en denk je, oké, hopelijk gaat het goed. En dan laat je dus het zadel los en dan fietst hij en dan zie je, het gaat mis. Hij slingert en boem, ligt hij op de grond. Knieën kapot. Zijn knieën kapot gevallen. Je gaat als vader ga je naar hem toe en je zegt, heb je pijn? En dat kindje dat zegt dan, je zoon die zegt dan met een pruilipje en dan met een traan in de ogen wrijft hij zich over de knieën en dan zegt hij, ik heb geen pijn. Ik heb geen pijn. Wat gebeurt er dan als die veinst geen pijn te hebben? Als die doet alsof die geen pijn heeft. Wat er dan gebeurt is dat hij zich afsluit van de troost die ik hem wil geven. Dat hij zich afsluit van de knuffels die ik hem wil geven. Dat hij zich afsluit dat ik hem op mijn schoot wil nemen en hem wil troosten. Dat gebeurt er als we huichelen, als we veinzen. En dat is ook hier. Ook in dit gedeelte is dat zo. Degene die zeg maar huichelt, die veinst, die eigenlijk voor God komt en geweldige woorden spreekt. En eigenlijk met een motief daar is van dat mensen maar kunnen zien. Dat als ik naar de tempel ga en ik sta op de hoek van de straat, dat ze maar kunnen zien. Dat ik een vroom mens ben die God aanbidt. En als ik dat veins, dan zie je eigenlijk dat je wordt afgesloten. Dat je die knuffels, die dikke, die intimiteit, die warmte, die omhelzing van God, die troost, die ga je eigenlijk missen. En dan is het zo dat de Heer Jezus die laat eigenlijk zo zien in dit gedeelte dat er een verkeerde manier is om te bidden. Hij noemt hier twee manieren van bidden die verkeerd zijn. En hij noemt een manier van bidden die goed is, die gezegend is. En die eerste verkeerde manier van bidden is je gedachten die zijn op jezelf gericht. Je ziet jezelf als een biddende persoon. Je wilt ook eigenlijk heel erg graag dat anderen dat zien. En je kunt niet wachten met bidden totdat je in de tempel bent. Je doet het op de hoeken van de straat, zodat eigenlijk iedereen kan zien en dat je indruk maakt. Dat je in de aandacht, dat de aandacht op jou eigenlijk gericht is. En dat is in feite die eerste manier van bidden die de Heer Jezus echt zo afkeurt, dat is dat het niet om het gebed gaat en het gaat dan ook niet om diegene die aanbeden wordt. Nee, het gaat hier om diegene die bidt. Dat die in het middelpunt van de belangstelling staat. En die tweede manier van verkeerd bidden die Jezus hier aanspreekt is dat er een veelheid van woorden gebruikt wordt. Een enorme omhaal van woorden. Eigenlijk staat er gedachteloos spreken. Maar voor je uitkletsen. Zo staat het eigenlijk in het Grieks. Daar, dat je een enorme hoeveelheid woorden eigenlijk gebruikt. En dat je denkt dat de kracht van de verhoring van het gebed ligt erin. Dat er veel gebeden wordt. Dat er omvangrijk gebeden wordt. Dat er uren en heel erg veel woorden eigenlijk herhaald worden. Klanken en woorden, geluiden, formuliergebeden. En weet je, het meest trieste, en dat is nu de kern wat je moet onthouden, het meest trieste van deze verkeerde manier van bidden, dat is namelijk het volgende. Wat hieruit blijkt, als je jezelf in het middelpunt zet, of wat hieruit blijkt, dat je dus met heel veel woorden en omhaal van woorden, en dat je denkt dat het ligt in de uren dat je bidt, wat hieruit blijkt is, dat er geen relatie is. Weet je, dat is het meest trieste van alles. Dat er geen relatie is met de Vader. Om u dat te laten zien wat ik bedoel, vond ik een gedeelte in Jesaja 1, waar de Heere God dit, die religie, want dat is het, als het gaat om uzelf, als het gaat om de veelheid van woorden, van gebedskettingen en kralen en gebedsmolens, dan heb je het over religie. Dan blijft er eigenlijk, als de relatie weg is, dan blijft er alleen nog maar religie over. En dat spreekt bijvoorbeeld de Heere God in Jesaja aan. Dan zegt hij tegen het volk, wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u gevraagd? Dit platlopen van een voorhoven. Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is mij een gruwel. Nieuwe maansdag en sabbat, het bijeenroepen van de samenkomsten. Ik verdraag het niet. Het is onrecht. Zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwe maansdagen, uw feestdagen, haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn me tot last. Ik ben het moe om te dragen. De volgende dia's, Jesse. De volgende. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer uw gebed vermeerdert. Moet u kijken wat hier staat. En wanneer u uw handen uitspreidt, dat is echt een uitdrukking van gebed. Verberg ik mijn ogen voor u. En wanneer u uw gebed vermeerdert, dat is die veelheid van woorden, steeds maar herhalen. Luister ik niet, uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u. Doe uw slechte daden voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad te doen. Leer goed te doen. Zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de wees recht. Bepleit de rechtszaak van de weduwe. Je ziet in dit gedeelte eigenlijk een enorme godsdienstige ijver. Er wordt zeg maar gesproken van offers brengen. Er wordt gesproken van feesten houden, sabbat te houden. En terwijl er die religieuze samenkomsten zijn en dat God genaderd wordt met de gebeden en hij vol lof geworpen wordt en het alleen maar woorden zijn, dan zegt hij op een gegeven moment, het is me een gruwel. Ik kan het niet meer aanzien. Je handen zijn vol bloed. En weet je, wat ik zo bijzonder vind, dat is dat op het moment dat, er dan, dat je oordeel verwacht, dan komt er een vermaning en die zegt van, was u en reinig u. God wil zich niet verbergen. Hij wil zich aan ons openbaren. Maar dan zie je eigenlijk dat deze daden, die mensen die zeg maar met zoals in Matteüs beschreven, eigenlijk het gebed als een ritueel zien, een gebed zonder een relatie. Want je ziet hier, wat er eigenlijk ontbreekt is een diepe, intense relatie met de Heere God. En toch kun je een dienst houden, die kan zo leeg zijn als maar wat, dat Jezus eigenlijk niet meer aanwezig is. En toch is alles aanwezig. Muziek. Ik weet niet of u weet, het laatste lied wat we gezongen hebben, de muziek vervaagt. Ik wil terug naar het hart van de aanbidding. Ik weet niet of u weet hoe dat ontstaan is. Ik moest eraan denken toen we het zongen. Het is een lied van Matt Redman. Dat is een aanbiddingsleider van een hele grote gemeente in Engeland. En er was op een gegeven moment duizenden mensen waren zeg maar in die zaal. En op een gegeven moment was er zo'n ontzettende ruzie in het muziekteam. Dat was zo onvoorstelbaar dat die mensen die waren wel op het podium, maar het was één grote mesthoop, één grote clash. En Matt Redman die heeft daar zeg maar gaf daar leiding aan. En toen nam de voorganger een enorm besluit. Hij zei: iedereen gaat zitten. We gaan a cappella zingen. Het is niet meer zo dat het muziekteam gaat niet meer begeleiden. We gaan nu a cappella zingen. En toen Matt Redman op die dag dat dat uitgesproken was thuis kwam, schreef hij dit lied. Toen schreef hij dit lied. Dat we teruggaan naar waar het om gaat. Want we kunnen ook op het podium staan en we kunnen met prachtige woorden zingen en met prachtige liederen God naderen. Maar waar het echt om gaat, ook als je dat hier zo ziet, zeg maar in Matteüs 6, dan gaat God naar de kern van de kwestie. En dan is het niet de hoeveelheid van woorden, dan is het niet dat je zeg maar met een enorme uren daaraan moet gaan besteden, dat je de aandacht op jezelf richt, maar dat hij zegt, wanneer jij bidt, ga dan in uw binnenkamer. Sluit je deur en bid En dat vind ik zo prachtig, want dan komt de relatie. Hè? Dat is zo'n contrast met die eerste twee voorbeelden van verkeerd bidden. Dat hij dan zegt, als je dan in die binnenkamer komt, dan kom tot uw vader. Uw vader. Dat spreekt van een intense, diepe, bijzondere relatie. Bidden, als u iets van bidden wilt onthouden, dan is het zo dat het bidden is het spreken van een zoon of een dochter met zijn vader. En als een zoon of een dochter met zijn vader spreekt en ze hebben een goede relatie, dan opent die zoon of die dochter zijn hart voor die vader. En dan zegt hij, vader, dit beweegt me. Vader, ik heb u lief. Vader, ik wil u. En als het dan om God gaat, vader, ik wil u, wil ik aanbidden. En weet je, die kamer die hier, die binnenkamer die hier eigenlijk beschreven staat, dat is eigenlijk een kamer, een voorraadkamer. Dat is een kamer die was in het midden van het huis, die zat eigenlijk ook, er waren meestal geen ramen in, omdat daar de kostbaarheden van het huis werden bewaard. Die binnenkamer, die voorraadkamer. Dus kostbaarheden van het huis waren daar. En Jezus gebruikt dat zodat we beseffen dat we echt in die intensiteit ook komen. Dat we zeggen van, dit gebed in die intimiteit met de Vader behoort tot de kostbaarste dingen in mijn leven. Is het kostbaarste wat ik heb. En dat betekent eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant is het zo dat het bewust worden moet zijn. Je moet je bewust zijn wie je nadert. Je moet je bewust zijn als ik zeg maar de binnenkamer binnenga en ik God zoek elke dag. Ik wil geen enkele dag wil ik voorbij laten gaan. En meestal lukt dat ook. Er zijn weinig dagen dat ik niet bij de Vader in de binnenkamer ben. En dan ben ik me bewust en dan zeg ik, Heer, ik nader de Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Heilige. Ik nader diegene die waarvan gezegd wordt, hij is het verterend vuur. En dan vul ik me daarmee. En dan zou je eigenlijk in de eerste instantie zeggen van, ja, dan deins je een beetje terug. Want je gaat bij de koningen der koningen, bij de heren der heren op audiëntie. Maar dan sluit ik af, en die God is mijn vader. En dan mag ik in grote vrijmoedigheid, kom ik binnen. In die binnenkamer. In die voorraadkamer. En het is zo dat het, zeg maar, dat je dan echt mag zeggen, onze vader. En je sluit buiten. Aan de ene kant is een bewustwording. Aan de andere kant is het ook dat ik bewust dingen buiten ga sluiten. Dat je zegt, nu zit ik in die... Kijk, die binnenkamer, dat is niet iets, dat is niet iets fysieks. Ik heb het voor mezelf zo gedefinieerd, dat het dat moment is waarin ik een diepe gemeenschap heb met God en niemand weet ervan. Ik heb soms dat ik reis en dan zit ik 's morgens om 6 uur of om 6:30 in een vliegtuig naar München, naar Berlijn of naar Hamburg. Dan zit ik tussen al de zakenmensen die allemaal een reis maken op en neer. En dan neem ik mijn Bijbeltje. En dan kan het best zijn dat ik dan op die momenten compleet niet meer weet in welke omgeving dat ik ben. Dan ben ik in die binnenkamer en heb ik een diepe gemeenschap met God en niemand weet ervan. Alleen God zelf. Zo zijn er ook momenten dat je dus in je eigen kamer bent. Dat je daadwerkelijk een kamer hebt waar je in die stilte kunt komen. Dat heb ik ook. Dat ik binnenkom op mijn werkplek. Thuis. In de tuinkamer. In een tuinhuis hebben we. In de tuin. En als ik daar binnenkom 's morgens om God te zoeken, dan maak ik de deur open en dan zeg ik, goedemorgen Heer. Ik weet dat u hier bent. U heeft op mij gewacht. U heeft daarna uitgezien dat ik kom. En dan kniel ik neer. En dan ben ik ook in de binnenkamer. Elke keer als ik in de, zeg maar, er gaan weinig momenten voorbij Dat ik op een 's morgens in die kamer ben en dan echt zeg van Heere God, wat is het toch heerlijk om bij u te zijn. Dat bewustwordingsproces en het buitensluiten. En dan te beseffen dat Hij het is, de Almachtige, de Heilige. De Vader die al mijn behoeften kent, mijn noden en mijn verlangens. Eigenlijk nog voordat ik ze hem vertel. Dat is zo indrukwekkend in dit gedeelte, dat God al weet wat wij willen, wat je nodig hebt. Dat Hij al weet waar je behoefte aan hebt. Dat Hij al weet waar je troost nodig hebt. Dat Hij al weet waar je bemoediging nodig hebt. Dat Hij weet waar je een aansporing in nodig hebt. Om moed te hebben. En dan kom ik en dan zeg ik, Heere God, U weet. U weet al wat ik nodig heb. Weet u, als vader, ik als vader heb een enorme, ik vind het heerlijk om onze kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, om die te zegenen. Elke dag bid ik een zegen over hen uit. Elke dag. Er gaat geen dag voorbij. Of ik zegen Rietje, onze kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en ook de ongeboren kleinkinderen die nog in de moederschoot geweven worden. Want ik weet, ik sta voor het aangezicht van de Allerhoogste. Van Hem die mij in staat stelt een zegen te spreken, uit te spreken. Om zo in die binnenkamer te zijn, in die voorraadkamer, het kostbaarste wat je eigenlijk hebt. Om dat uit te spreken over je kinderen, over je kleinkinderen, over je schoonkinderen, over je huwelijk, over je vrienden, over de gemeente, over je collega's. En God, als ik die behoefte heb, als ik die het verlangen heb om mijn kinderen zo te zegenen, hoe groot is dan niet het verlangen van God om ons te zegenen? Weet je, en dan is het ook nog zo dat ik beperkt ben met te zien wat ze nodig hebben. En soms weet ik eigenlijk ook nog helemaal niet wat het beste is voor ons, als ik het over ons huwelijk heb. Dan weet ik soms ook niet wat het beste voor ons zou zijn. Maar weet je, het is bij God is het totaal anders. Er staat er in Efeze 3 vers 20, staat dan zo'n prachtige tekst. Laat die maar zien, Jesse. Dat er staat, en hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat we bidden en denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Het is zo dat God eigenlijk, soms dan heb je moeite om te vragen, omdat je denkt, ja, zou ik dat kunnen vragen, zou het mogelijk zijn? Maar het is zo bijzonder dat God eigenlijk bemachtigd is om ver boven alles wat wij bidden of denken. Zelfs is het zo dat wat ik bid, God gaat er bovenuit. Dat staat hier. Hij gaat er bovenuit. Zelfs wat ik denk, daar gaat Hij bovenuit. Omdat Hij weet wie ik ben. En dat is het voorrecht van in de binnenkamer te zijn. Om bij Hem te zijn. En dat niet te willen missen. Weet je, het is zo dat, ik kan u één ding, ik zou soms mensen veel willen geven, maar ik kan het u niet geven. Ik kan u dit niet geven. Dit is een besluit wat je neemt in je hart. En als je het laat roven, want dat is iets wat snel geroofd wordt. Weet je waar? Door de dingen van de waan van de dag, door de goede dingen. De goede dingen. En dan gaat het over ons werk, over ons gezin, over onze hobby's, over de dingen wat we fijn vinden, ontmoetingen met vrienden. De goede dingen, die zijn het grootste gevaar. Die zijn het grootste gevaar. Ik zeg altijd al, het grootste gevaar voor het beste is het goede. Want als u hier zit, dan denk ik niet dat u slechte dingen in de gedachten hebt. U zoekt God. U zoekt zijn aanwezigheid. U zoekt eigenlijk hoe u de weg met hem wilt gaan. U zoekt de weg die God voor u heeft. Maar op het pad van ons leven zijn de goede dingen, de zegeningen die God ook geeft, Die kunnen ook een enorm gevaar zijn dat je niet meer ertoe komt om in die binnenkamer te zijn. Maar ik zal u één ding zeggen. Als je de smaak te pakken hebt. Ik heb de smaak te pakken. Als je de smaak te pakken hebt. Dat je 's morgens of welk uur van de dag ook in die diepe gemeenschap komt met hem. En je echt ervaart dat hij uw vader is. En dat je dus echt ook ziet dat hij datgene wat je nodig hebt boven dat wat we denken en bidden. Dat hij dat ook in jou en om je heen wil geven. En als je die smaak te pakken hebt. En dan gaat het niet alleen om het geven, om te ontvangen. Maar dan gaat het om die diepe gemeenschap. Dat je ervaart, hiervoor ben ik bestemd. Ik heb een relatie met de Schepper. En ik wil me niet huichelen, ik wil niet veinzen. Ik wil geen veel woorden gebruiken. Heere God, ik wil komen in die voorraadkamer, in die kamer van die kostbaarheden. En ik heb de smaak te pakken. En als ik het 2 of 3 dagen niet doe, dan mis ik het enorm. Dan mis ik het. En dan kom ik binnen en dan zeg ik, Heer, hier ben ik. En dan hoor ik, Miel, fijn dat je er bent. Ik heb je gemist. Ik heb je gemist. En als ik u iets wens, in die hele bergrede, daar gaat het eigenlijk erom dat God ons wil maken naar het beeld van zijn Zoon en het kenmerk van Jezus. Als ik één van de kenmerken van Jezus moet noemen, dan is het wel dat hij de Vader verheerlijkt op elk moment van zijn leven. Dat hij de Vader zoekt op elk moment van zijn leven. Dat er geen minuut voorbij gaat of hij denkt en is in relatie met de Vader. En dat wil ik ook. Zo wil ik op hem lijken. Ik wil op hem lijken dat ik de Vader zoek in elk moment, in elke situatie. En dat ik echt in die diepe gemeenschap met hem mag leven. En ik wil u zo bidden. Ik wil nu even tijd nemen van stilte. En dan kunt u zichzelf eens toetsen. Je hoeft geen hand op te steken. Het gaat er nu echt om dat u zelf persoonlijk naar God toe gaat. Dat u niet veinst en niet huichelt. Maar dat u echt uzelf toetst en kijkt naar de afgelopen week. En dat u zegt, zoveel momenten heb ik echt met God doorgebracht. Ik werd er ontzettend bij bepaald om die vraag te stellen. Zoveel momenten heb ik hem gezocht. Niet met schietgebedjes, maar echte momenten. Dat je gaat zitten, hem gaat zoeken, je afzondert, buitensluit en die diepe gemeenschap zoekt. En dat je echte momenten hebt in de dag om hem te leren kennen, om die diepe gemeenschap te ervaren. En als je tot de schrikbarende conclusie komt, dat je steeds wordt afgeleid, dat de goede dingen je belemmeren, dan zou ik je willen vragen om dat te belijden. Want je mist wat. Je mist het allerhoogste wat God je wil geven en dat is namelijk een gemeenschap tussen de Vader en zijn Zoon of de Vader en zijn dochter. Die intimiteit, die uitnodiging, dat is wat Jezus hier geeft, een uitnodiging. Kom in die binnenkamer, je Vader wil je ontmoeten. Laten we zo samen stil zijn en God zoeken en dat u zichzelf echt toetst.